Met zondag 9 gemeente komen wij in een ander deel van de Heidelbergen Catechismus. Een deel wat ook een hele andere toon heeft dan de zondagen hiervoor en dan de zondagen na zondag 24. Dat is goed om aan het begin van dit gedeelte ook even hardop tegen elkaar te zeggen en elkaar ook eraan te herinneren. In de weken die nog voor ons liggen, wanneer we stap voor stap ook de catechismus door zullen gaan. Een hele andere toon en ook een heel ander karakter hebben de zondagen 9 tot en met zondag 22. De zondagen die in het teken staan van het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Zondagen die zich niet lenen voor speculatie. En ook niet lenen voor discussie. En ook niet geschikt zijn op een hele leerstellige manier erover na te denken en te spreken. Al is dat laatste natuurlijk goed. Dat er ook mensen zijn die daar de gave voor hebben gekregen van de Heere. Om belangrijke Bijbelse onderwerpen te doordenken. Kerk in 2016 daarin bij te houden en terug te roepen daar waar nodig. Gaaf hebben gekregen om heel concreet dwalingen te onderkennen en te weerleggen. Maar de zondagen die in de komende tijd aan de orde zijn, lenen zich er niet voor om tegen ook die achtergrond gelezen en uitgelegd te worden. Deze zondagen, zeker zondag 9 en 10, die ons heel nadrukkelijk ook bepalen bij onze enige troost in leven en sterven, zijn in de eerste plaats geschikt om te lezen. Laat ik maar gewoon meteen concreet worden, gemeente. Tegen de achtergrond van de lijst van voorbeden in deze dienst. Gelezen te worden naast de rubriek Pastoralia, die ouderling Voorthuis op dit moment nog verzorgd in het kerkblad. Gelezen te worden in situaties en thuis bij mensen, waar er niet bekendheid wordt gegeven, maar waar het in verdriet soms nog intenser en schrijnender is. En gelezen te worden door u of door jou, van wie niemand weet hoe groot het kruis is dat jij draagt. En waarvan je op dit moment misschien ook hoopt en bidt dat niemand dat nog hoort. Daar zijn deze zondagen nou voor bedoeld. En dat maakt ons vanavond allereerst heel erg voorzichtig. Mij in het preek, u mag best weten dat ik er al eens een berg tegenop heb gezien. En u in het luisteren. Zomaar een verkeerd woord met goede bedoelingen. Of met goede bedoelingen iets niet zeggen, terwijl er onder ons iemand zit die hunkert naar dat ene bevrijdende woord. En zondag 9 en zondag 10 kunnen zo in één keer hun doel voorbij schieten. Het is daarom ook goed om nog iets op iets anders te letten. Namelijk op de toonhoogte van deze zondagen, niet alleen zondag 9 en 10, maar ook de zondagen tot en met 22. En dat is de toonhoogte van de belofte. Kijk er maar even met me mee terug. Laten we daar maar beginnen, gemeente, met het trekken wat lijnen. Zondag 7, dat was die zondag die ging over het ware geloof. En we hadden toen gelezen en gehoord dat het ware geloof zich door het evangelie op de drie enige God richt. dat de kern van het ware geloof, het hart van het ware geloof, vertrouwen is. Een woord dat vanavond in zondag 9 ook zo'n centrale plaats inneemt. En we zagen vervolgens dat de Heidelberger Catechismus er een keus voor heeft gemaakt. Vraag en antwoord 22, door te vragen wat is dan een christen nodig te geloven? Wat is dan eigenlijk de inhoud van het geloof, waar een christen in moet geloven? En het antwoord was dan al wat ons in het evangelie beloofd had. En daar kon een punt staan. Dat zou op zich genoeg zijn geweest. Als er alleen maar had gestaan het evangelie, dat is voldoende om in te geloven. Niet meer, maar ook niet minder. Het evangelie is genoeg. Maar nu staat daar een komma in de Heidelberger Catechismus. En die is ook heel bewust daar neergezet. En dan gaat de zin verder, het welk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom, dat betekent in een samenvatting, leren. Dus wat er nu eigenlijk gaat gebeuren vanaf zondag 9, is dat het evangelie aan de hand van de artikelen stap voor stap wordt uitgelegd. De inhoud van het evangelie is dus zondag 9 tot en met zondag 22. En daarin ligt niet alleen een hele bewuste keuze van de opstellers van de Heidelberger Catechisme. Het is een gouden greep, zo mag je dat vanavond ook typeren. Om op die manier een stuk orde aan te brengen. Zodat wanneer wij staan voor het evangelie niet overweldigd worden door zijn veelheid en volheid. Maar dat iemand ons bij de hand neemt en als een gids ons als het ware loodst door het evangelie. Ons wijst op de bijzonderheden. En iedere keer ook die vraag stelt, we zullen dat ook in de komende weken gaan horen, wat nut u dit? Wat troost u dit? Wat zegt u dit? Het is dus niet alleen kijk in zondag 9 tot en met zondag 22. Nee, het is juist kijken om te mijnen. En als we mogen mijnen, om te loof. Neem deze drieslag maar eens mee, jongelui. Het geloven richt zich op het beloven. Opdat we vanuit het beloven God gaan loven. Het geloven richt zich op het beloven, opdat we vanuit het beloven God gaan loven. Dat betekent dus dat zondag 9 tot en met zondag 22 niet zomaar een theoretische les is over God de Vader en over God de Zoon en over God de Heilige Geest en ons zomaar wat dingen worden voorgesteld. Maar dat wat er over God de Vader en over God de Zoon en over God de Heilige Geest verwoord wordt in deze zondagen tot ons komt in de vorm van een belofte. Een belofte die we nodig hebben om te delen in die enige troost in leven en sterven. Niet alleen om deel te krijgen aan die enige troost in leven en sterf, maar ook wanneer we door genade daarin al mogen delen, om het geloof te beoefenen door het luisteren naar de belofte. Zondag 9 en zondag 10, als ook de andere zondagen, willen dus gelezen worden als een belofte. En met dat ik dat zeg, gemeente, valt al meteen heel veel weg, wat in ieder geval in de komende weken niet aan de orde zullen komen. Ik noem maar wat bij deze zondagen, zondag 9 en zondag 10, verwacht van mij niet dat ik inga op de evolutietheorie, al is dat nog zo belangrijk, maar daarvoor is vooral het catechisatielokaal bedoeld, denk ik. verwacht ook niet van mij dat ik inga op allerlei speculaties over de voorzienigheid van God. Want daar leed een belofte zich niet voor om te gaan speculeren. Maar wat ik wel met u hoop, en waar we ook samen om mogen bidden, gemeente, is dat wanneer we luisteren in de komende weken naar de belofte voor het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, u als ook degene die nu met ons meeluisteren thuis, onze harten en hun harten vertroost mogen worden. En dat stille gebed wat soms zo schrijnend naar boven klinkt, ook heel concreet vanuit de Heidelberger Catechismus en daarachter vanuit God zelf verhoord mag worden, zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, nu we zo heel concreet zien hoe de Heidelberger Catechismus het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ons voorstelt, namelijk in de vorm van een belofte, dat je daarin ook een drieslag kunt ontdekken. Het is niet alleen de volgorde van de geloofsbelijdenis die ons ertoe dwingt om vanavond te beginnen met het werk van God de Vader. Ik geloof in God de Vader. En dat daarom in de eerste twee zondagen eerst het werk van de Vader centraal staat en vervolgens in de volgende zondag het grootste gedeelte, zagen we de vorige keer, het werk van de Zoon. Het hart vormt als het ware van al die belofte. En als laatste, in de laatste zondag, het werk van de Heilige Geest. Maar in die drieslag zie je eigenlijk ook iets naar voren komen wat de belofte in het woord kenmerkt. En ik denk dat een aantal catechisanten al voelen aankomen wat ik nu ga zeggen. Dus thuis voor jezelf de Bijbel leest, of zoals vanavond Jesaja 40... dan herken je een belofte in het Oude en Nieuwe Testament bijna altijd aan die standaarduitdrukking. Ik zal. En in een van de berijmde psalmen wordt dat op een hele mooie, vertroostende manier uitgewerkt. Psalm 68. Hij kan. Hij wil. En hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Nou, dat zegt de Heer als het ware in die ene uitdrukking. Ik zal, ik kan, ik wil en ik zal. En als u die drieslag, gemeente, nu eens legt op de Heidelberger Catechismus, laat het maar even doen. Ik kan. Zondag 9 en zondag 10, van God de Vader en onze schepping, de almacht van God. Ik wil, zondag 11, tot en met zondag 19, van God de Zoon en onze verlossing. De gewilligheid van Christus, wat wordt dat? We zullen dat zien op een hele ontroerende manier uitgewerkt in de Heidelberger Catechismus. Soms zo heel fel en daarom ook zo heel scherp gekleurd wordt neergezet, de diepte van zijn lijden en sterf, om daardoor op een hele indringende manier naar voren te brengen dat achter de belofte van het evangelie het hart van de middelaar klopt. En die derde van de drieslag, ik zal, zondag 20 en verder, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Waarin op een hele tere en eerbiedige wijze wordt uitgelegd hoe de Heilige Geest dat wat van Christus is, uitdeelt en toepast. Ik kan, de Vader, ik wil de Zoon en ik zal de Heilige Geest. God is zoals Hij tot ons komt in de belofte. Daar zit geen kiertje licht tussen. Hij is zoals Hij spreekt. En Hij doet zoals Hij belooft. Dat maakt meteen ook duidelijk, gemeente, waarom in zondag 9 en 10, twee zondagen onder hetzelfde thema, de almacht van God de Vader, ook zo sterk benadrukt wordt dat we het werk van de Vader alleen maar in relatie met zijn Zoon kunnen overdenken vanavond. En het woord, de belofte van het evangelie ook zo tot ons komt. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in zondag 9 dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, en dan komt het, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Hij kan de Vader. Waarom? Omdat de Zoon zegt, ik wil Vader. Om zijn Zoons Jezus Christus wil. Dat er tussen deze twee een bijzondere, unieke relatie bestaat, een bijzondere verhouding bestaat, werd niet alleen duidelijk al in zondag 8. De zondag die ons heel concreet en nadrukkelijk bepaalde bij de vraag wie God is, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar de insteek van zondag 9 is heel erg belangrijk om daar nog eens even rustig naar te kijken. Daar staat niet dat de Vader van Jezus Christus. Als dat er had gestaan, dan hadden we misschien vanavond kunnen kijken naar die prachtige en ontroerende geschiedenis in Lucas 2, de geboorte van de zaligmaker. De aankondiging daarvan door de Vader. En dat we aan de hand van de kribbe in Bethlehem en vervolgens in het leven van Jezus uit Nazareth zouden zien hoe zijn Vader ten diepste is. We zouden dan aangewezen moeten zijn op het woord van de zaligmaker, op gelijkenissen, wonderen en prediking waarin de Heer Jezus uitlegt wie zijn Vader is. En op die manier zou God de Vader ook heel dicht bij ons in ons dagelijks leven komen te staan. Alleen maar door die opmerking dat je een vader kunt leren kennen aan de hand van zijn kinderen. En als u met trots en dankbaarheid terug mag kijken op uw vader, misschien al uw overleden vader, dan zou u dat vanavond misschien ook heel erg ontroeren. Maar dan gaat er naar twee kanten mis. In de eerste plaats gaat het mis naar diegene onder ons die het woord vader misschien niet eens kunnen verdragen. En die daarom ook zo worstelen met zondag 9 en zondag 10. God, de Vader. Die daarom aan tafel bijvoorbeeld ook niet kunnen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Je merkt dat in de Heidelbergse catechismus ook twee mannen aan het woord zijn die thuis zijn in het pastoraat. En die vanuit de weerbarstigheid van wat zij onderweg in de gemeente tegengekomen zijn, en ik denk alleen maar zonder zijn naam even te noemen aan een van de twee opstellers van de Heidelbergse catechismus, die als hij terugdacht aan zijn eigen vader ook zo'n donkere schaduw over zijn leven zag komen te liggen. daardoor ook een stuk fijngevoeligheid hebben ontwikkeld die je op belangrijke momenten in de catechismus ook tegenkomt. Want er staat in deze zondag dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet heeft geschapen. De catechismus brengt ons vanavond even achter de gordijnen van de eeuwigheid. Voordat alles door Gods mond en hand tot stand is gekomen hier op aarde. En markeert daarmee meteen ook iets heel belangrijks. Laat ik het eerst eens uit gaan leggen met een eenvoudig voorbeeld. Er zijn onder ons verschillende jonge mannen die nog geen vader zijn. En er zijn ook oudere mannen die geen vader misschien worden. Dat word je pas wanneer je vrouw kan vertellen: ik ben in verwachting. Vanaf dat moment ben je vader. Bij God ligt dat anders. Die was, is en zal vader zijn en blijven. Die werd niet een keer vader. Die houdt ook niet op vader te zijn. Maar zoals de Vader van eeuwigheid is, omdat de Zoon van eeuwigheid is, zo heeft zijn vaderschap een eeuwig karakter. Omdat de Zoon leeft tot in alle eeuwigheid. Ook zonder de schepping was de Vader vader. God is vader. En als hij geen vader zou zijn, zou hij ook geen God zijn. Waarom benadruk ik dat nou zo vanavond, gemeente? Allereerst om te voorkomen dat wij zondag 9 gaan uitleggen tegen de achtergrond van ons leven. Dan zouden we God geen recht doen. Maar ook om duidelijk te maken dat het karakter van deze enige troost die in zondag 9 ons zometeen wordt voorgesteld in leven en sterven van een totaal andere orde is dan dat wij als vaders misschien onze kinderen kunnen troosten. En op andere momenten ook te ondervinden dat onze handen tekort schieten. Hier gaat het over God. Die totaal anders is. Die God en vader is. En daarom geen vader kan zijn wanneer hij geen God is. En geen God kan zijn wanneer hij geen vader is. Wat opvalt is dat de Heidelberger Catechismus heel sterk benadrukt aan het begin van het antwoord, laten we het maar eens lezen, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Ik moet hier eerst, voordat ik even verder ga, iets zeggen wat vanavond niet aan de orde komt. Omdat ik vermoed dat die verwachting wel onder ons leeft. Namelijk de vraag: wanneer mag je de Heer nou als vader aanspreken? Ik hoop dat u die vraag begrijpt. Onbevindelijk. Vanuit het hart. Misschien heeft die vraag van u ook wel een achtergrond. U hoort het om u heen, zeker bij jonge mensen, hoe makkelijk ze God als vader aanspreken. En u vraagt zich dan misschien wel in uzelf af, wat heeft dat voor grond eigenlijk in het leven van zo'n jongere? Maar wij moeten die vraag op dit moment laten liggen. Dat komt pas later in de Heidelbergse catechismus aan de orde, bijvoorbeeld bij het behandelen van de zondag. Die gaat over de woorden onze Vader die in de hemelen zijt. Laten we daarin ook de orde bewaren. En tegelijkertijd, gemeente, en dat is juist het vertroostende van zondag 9, deze belofte van God de Vader is bestemd voor iedereen die de Heere vreest. Niet alleen de grote in de genade, die op goede grond mogen zeggen en dat ook in hun gebed zo uitspreken, mijn Vader. Maar deze belofte is juist ook bedoeld voor de kleintjes in de genade, die soms niet eens met schroom de Heere als Vader durven aanspreken in hun gebed, omdat dat voor hun te groot, te heilig en te heerlijk is. Zondag 9 laat dit punt liggen, om daardoor te voorkomen dat er onnodig een barrière wordt opgeworpen die de weg blokkeert naar die enige troost in leven en sterven, dat deze getrouwe God en Vader, en daarom staan die woorden in het hart van deze zondag, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. De troost van deze belofte hangt er dus niet vanaf of ik God als Vader durf aan te spreken. De troost van deze belofte is juist ook bedoeld voor hen die dat niet durven. En daarom des te dichter schuilen in de kruiswonden van Christus, omdat hun hart zo verslagen en hun geest zo benauwd is en hun leven hun zo aanklacht. En ze niets anders kunnen en willen dan alleen maar rusten in het werk van de zaligmaker. En nog niet toe zijn aan de andere dingen die zeker ook voor hun vanuit het evangelie worden voorgesteld. Het hart van deze zondag is het woordje, kijkt u even met me mee, op welke ik al zo vertrouw. Op wie? Op de Vader, die om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal me met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader. U ziet dat aan het slot van deze zondag dezelfde woorden weer terugkomen. Een almachtig God en een getrouw Vader, zoals dat ook in het midden van deze zondag benoemd werd. Mijn God en mijn Vader is. Het slot vat het als het ware nog een keer samen. Almachtig God die alles kan en getrouw Vader, een Vader die betrouwbaar is. En toch, als we deze woorden even op onszelf laten inwerken, gemeente, beginnen wel een aantal vragen te rijzen. Mag ik zo eens wat dingen neerleggen tegen zondag 9 aan? Om te illustreren waarom die vragen gaan rijzen. En wellicht ook om duidelijk te maken waarom verschillenden onder ons met deze zondag zo kunnen worstelen. Kijkt u even met me mee. Daar staat op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Op welke ik vertrouw dat ik niet twijfel. Laten we maar even een stem citeren. De stem van Psalm 42. Meneer Tanis heeft die psalm bepreekt vorige week zondag. Die man die zichzelf zo ver bij God ziet. Die heen en weer wordt geslingerd op de golven van ongeloof en aanvechting. Die nog niet eens gebukt gaat onder de vraag, waar is God? Maar die vooral de pijn voelt in zijn hart door wat er achteraan komt. Op wie jij hebt vertrouwt. Kijk, wanneer we vanavond zo in de bank zitten en het is gezond en het gaat goed en je mag de Heere vrezen, dan kunnen we misschien wel even wat praten over aanvechting, over strijd. Maar wanneer je in de komende tijd, zoals anderen onder ons, die afspraak hebt staan in het ziekenhuis. Je zit daar in de wachtkamer. En de deur gaat open en die wordt achter je dicht gedaan. Gaat u maar even zitten, meneer. We moeten het u vertellen, we kunnen niets meer voor u doen. Wanneer u op dit moment meeluistert, misschien wel thuis met de wetenschap, ik word nooit meer beter. En je voelt dat ook aan je lichaam, het gaat alleen maar achteruit. Wanneer die wond van vroeger opeens wordt opengereten. Er zoveel verwarring in je leven en in je hart ontstaat. Waardoor je niet eens meer rustig kan bidden. En je op enig moment ook jezelf de vraag gaat stellen. Is er nog wel een God? Tot wie je kan bidden. Dat is geen vraag van een atheïst. Dat kan zomaar een vraag zijn van een avondmaalganger. Iemand die de Heere vreest. Die God is kwijtgeraakt in het leven. En je vraagt je dan nog niet eens af, waarom gebeuren deze dingen op dit moment en grijpt God niet in? Maar je leest samen met ons vanavond even wat hier staat in zondag 9. Heb ik dat goed gelezen, gemeente? Daar staat, ook al dit kwaad dat hij mij in dit jammer dan niet toelaat. Maar toeschikt. Toeschikt. Dat ik het beeld roep gebruiken om uit te leggen wat dat is. Ik denk dat het bij jullie thuis misschien ook al gaat. Je zit met z'n allen aan tafel. Je is begonnen met gebed. Je moeder of je vader vraagt, geef de borden eens even aan. Je schept op uit de pan. En die schikt het bord toe. Nou, dat beeld wordt hier gebruikt. God schikt toe. Hij laat het niet toe, houdt zich afzijdig. Hij staat het ook niet toe, door toestemming te geven. Maar hij schikt het toe. Ik hoor het iemand al bij zichzelf denken, dominee, als dat ene woordje er nou niet had ingestaan in zondag 9, toeschikken, dan was voor mij de angel eruit. Dan kon ik me laten vertroosten door het werk van God, de Vader. Maar nu de Heidelberger Catechismus die twee zo dicht bij elkaar houdt, de Vader schikt dit toe. Wat toe staat er in zondag 9? Leest u even met me mee. Al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Is in één keer die troost van zondag 9 helemaal weg. Mag ik het even op de scherp van de snede vragen, gemeente? Is deze vader eigenlijk nog wel te vertrouwen? welke vader onder ons schept het behagen in dat zijn kind leidt? Dat wil je toch niet? En nu lees ik, als ik het goed lees, tenminste hier over een vader die dit dus wel wil. Hoe moeten we nou verder gaan, gemeente? We zijn nog net begonnen met de behandeling van de eerste belofte van het evangelie. En het lijkt eigenlijk wel alsof we nu al beginnen vast te lopen. Nog niet eens in dit leven. Maar met God in ons leven. Kunnen we eigenlijk nog wel door het leven? Moeten we eigenlijk niet vanavond zeggen, luister naar zondag 9, dit is een brug te ver, troostboekje dicht. We zien wel waar het schip strandt. Want dat is de andere kant. En nu ga ik toch even separeren. Of we gaan aan de hand van zondag 9 verder. En zoeken al worstelend en luisterend naar het evangelie. De troost naar Gods vaderlijke zorg en leiding en liefde in ons leven. Of we kiezen ervoor om hetzelfde rooien in het leven en dan zonder God. Een andere keuze is er niet. Het een of het ander. Of met God. Ziek worden. Lijden. Pijn. Verdriet. Sterven. Of zonder God leven, ziek worden, lijden, pijn, sterven. Die scheiding loopt dwars door de gemeente op dit moment. Het is het een of het ander. Hoe moeten we nu verder? Een belofte van het evangelie, gemeente, kunnen we alleen maar spellen en leren verstaan in de schaduw van het kruis. Daar waar onze stemmen verstommen, waar onze vragen verstillen en waar wij de Vader leren kennen in het leven en sterven van zijn zoon. En daarom was het zo cruciaal, en daar legden we vanavond al een paar keer de vinger bij, dat zondag 9 dat zo sterk benadrukt, om zijn zoons Christus wil. Mijn God en mijn Vader is. Laten we eerst maar eens naar het kruis kijken, voordat wij naar onze kruisen gaan kijken. Wat opvalt is dat deze eeuwige God en Vader in de eeuwigheid besloten heeft om zijn zoon te zenden. Hij schikt hem in dit leven niet alleen al het kwaad toe, zoals zondag 9 dat beleidt. Hij schikt hem in dit leven ook de schuld achter al het kwaad toe. En dat was niet alleen maar toeschikken in de zin dat iemand dan zijn deel krijgt en dat de vader vervolgens, mag ik dat beeld nog even gebruiken, van die eettafel de borden vervolgens uitdeelt aan alle kinderen, ieder krijgt zo zijn deel. Maar dat er op Golgotha iets voltrokken wordt wat uniek is. Daar houdt de vader zijn zoon verantwoordelijk. Voor de zonde, voor de schuld en voor de gevolgen van de zonde, de gebrokenheid van ons bestaan. Daar leidt de zoon niet alleen onder het kruis. Daar wordt hij door zijn vader ook verantwoordelijk gesteld voor dat kruis. En daarop afgerekend. Daar leidt hij niet alleen onder het verbrijzelen van de last van Gods toorn die drukt. Maar dan moet de zoon ook zijn hoofd buigen onder het recht van de vader. Die hem rekent tot een vloek. Dat maakt zijn lijden zo heel anders. Hij komt daarin tot ons als een van ons. Die het lijden heeft doorleefd. De schande heeft veracht. Gezwegen heeft als een lam. Zich bespuwd, bespot, geslagen en vernederd liet worden door mensen om hem heen. Die vrijwillig zijn schouders boog onder alle kruisen die op hem werden gelegd. En samen dat ene kruis hebben gevormd. Wat op Golgotha werd opgericht. Maar die er ook voor koos om in de eenzaamheid te willen hangen. Verlaten van God op grond van recht. En zich zo wilde behandelen. Als een verschoppeling. Uitgestoten door zijn vader. Weggezet in de Godverlatenheid. En daar, kijkt u even mee naar zondag 9. Dus daar staat op welk ik al zo vertrouw. En daar het vertrouwen heeft beoefend. Terwijl hij voelde dat zijn vader toornig was op hem. Volmaakt toornig. Daar liet de zoon God kennen van een kant. Die geen van Gods kinderen ooit zullen zien. Een kant die huiveringwekkend is. En toch betrouwde hij. Ik hoor het hem zeggen. Mijn God. Mijn God. Daar kunnen wij soms niet bij komen. U wel. Als je kruis zo zwaar op je schouders drukt, dat je gebed soms niet verder komt dan alleen maar, o God, o God. Wat is de zoon daar groot of niet? Dat hij zelfs dan mijn God zegt. Terwijl de vader niet meer zegt, mijn zoon. Mag ik een voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat verschil even te markeren vanavond? Ik denk, dat zult u ook wel eens meegemaakt hebben als u met kleine kinderen omgaat, of u mag zelf kleine kinderen hebben. Het is 's nachts heel donker in de zomer, een tropische, warme zomer, en in de verte hoor je al wat gerommel. Je kinderen die lagen rustig te slapen, dat zag je toen je 's avonds voordat je naar bed ging nog even bij hun langs ging. En wat kan dat ontroeren als je dan zo hulpeloos en zo onbevangen in dat bed ziet liggen. En opeens begint dat onweer los te barsten. Kinderen worden wakker. En je hoort boven niet roepen, waar ben ik? Het eerste wat je boven hoort roepen, of ze staan al meteen naast je bed, is vader! Moeder! Wat er ook gebeurt, al is het in het holst van de nacht. Ze gingen naar bed, terwijl ze wist, vader en moeder, als ze die mogen hebben, ze zijn er. En dan neem ik u even mee naar die 3-urige duisternis op Golgotha. Daar hangt het kind in de Godverlatenheid. En die kan niet meer tegen zichzelf zeggen, wat er ook gebeurt. Mijn vader is er. Het overvalt hem niet. Hij kiest ervoor om daar te hangen op een plaats waar hij alleen nog maar kan zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ik hoor het in die echo van die woorden terugklinken, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hoe kunnen we nu ons vertroosten in zondag 9, ook wanneer we op dit moment verkeren in een situatie waarin we Gods nabijheid niet ervaren? Waarin je misschien moet zeggen wat we vanavond lazen in Jesaja 40. Waarom zegt gij dan, o wormske Jacobs, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Kun je dat dan zeggen? Als God er voor je gevoel niet bij is, op welke ik al zo vertrouw. Het is enkele jaren geleden, jongelui, dat een jonge vader in de kracht van zijn leven ernstig ziek werd, een kort ziekbed. En hij ging sterven. Het is hier in Nederland gebeurd, in het Westen. Hij riep zijn kinderen rond het bed. Nou, dat waren allemaal van die opgroeiende kinderen. De vrouw stond erbij. En een van de laatste woorden van vader was toen hij afscheid nam van zijn kinderen. Kinderen, vader begrijpt God niet. Maar hij wil hem wel vertrouwen. Nou, daar heb je zondag 9. Zondag 9 vraagt niet aan ons dat we God kunnen begrijpen. Daar zijn wij te klein en God te groot voor. En dat verwacht God niet eens van zijn kinderen. Zondag 9 legt vanavond aan ons uit hoe we God kunnen vertrouwen zonder hem te begrijpen. En dan brengt dat woordje vertrouwen van zondag 9, dat is het laatste vanavond, ons terug bij zondag 7. Laten we even die lijn volgen, kijkt u met me mee. Daar werd toen gevraagd in zondag 7, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Dus wie God is. Maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, roept zondag 9 niet om het machtige werk van de Heilige Geest. Al valt zijn naam in deze zondag niet. Het gaat om de Vader en om zijn Zoon. Zijn aanwezigheid is in deze zondag met de handen te tasten. Is hij het niet die door blijft bidden met onuitsprekelijke zuchtingen in die situaties dat wij niet meer weten wat we bidden zullen? Is hij het niet die het vertrouwen wekt wanneer ik mijn Bijbeltje opensla op mijn ziek of op mijn sterfbed of in moeilijke situaties? Radeloos misschien wel, omdat ik niet weet waar God is op dat moment. En die laat zien, al is de Heere er voor mijn gevoel en voor mijn ogen niet. In het openen van het woord klinkt zijn stem dwars door de duisternis in. Wie is er onder de lieden die in de duisternis wandelt en geen licht heeft? Dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Waar moet ik mijn vertrouwen dan op richten? Wel op die stem die vanavond in zondag 9 tot mij komt in de belofte van het evangelie. En de persoon die achter deze belofte staat, is de Vader van hem die veel dieper in die duisternis is geweest dan ik ooit zal komen. Als hij zelfs die stem hoorde, waarom hebt gij mij verlaten? Als hij zelfs hem heeft teruggehaald uit de duisternis van de dood en van het graf. Als hij daar zijn zoon in liet wegzinken, opdat ik van onder op opgedragen word door twee doorboorde handen. Zou hij er dan ook niet zijn? Ook op die momenten wanneer ik als heel klein kind het gezicht van vader niet hoor, maar in de hand waarmee hij mijn leven leidt. Ook door de dalen, langs de rand van de afgrond. Mijn vader, welzie. Mag ik het vanavond aan het einde van de preek dan eens even omdraaien? Is er nou vanavond iemand die met ons meebidt? Laat dan het kruis maar liggen. Laat de vragen dan maar branden. Laat de pijn dan maar blijven. Maar blijf bij ons, Heere. Amen.